Zullen we een moment van stil gebed hebben waarin we deze dienst aan de Heer opdragen? Door de Heere worden de schreden van de man bevestigd aan wiens weg hij welgevallen heeft. Wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Heere schraagt zijn hand. Zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het tweede, derde en het vijfde couplet nog zingen. Tweede, derde en het vijfde couplet van 446. En laten we dat ook staande doen. Wat een geweldig loflied, dat we altijd op hem mogen zien in elke omstandigheid van ons leven, dat hij regeert, en we hebben net gezongen, hij zal regeren straks van eeuwigheid tot eeuwigheid, en wat een geweldig moment zal dat zijn als de Heer Jezus zijn voeten hier op aarde zal zetten, en dat hij koning der koningen zal zijn en Heer der heren hier op aarde. We zullen daar ook vanmorgen meer over horen. We gaan samen bidden en wil ook in het bijzonder bidden. U heeft het allemaal wel via het nieuws gehoord van Jan Doek, de organist van de kerk uit Zuid, die heel tragisch omgekomen is in Italië. En laten we ook heel in het bijzonder voor de familie van hen bidden. Ja, we weten dat een organist in een gemeente best wel heel belangrijk is. Tenminste belangrijk, de organist zelf niet, maar het werk wat hij doet is heel belangrijk. En we mogen daar heel erg blij voor zijn dat we mensen hebben die, er is geen geluid achter, misschien kan iemand daarvoor zorgen. Oké, dankjewel Piet. Maar hoe belangrijk het is dat je als gemeente met elkaar verbonden bent en laten we ook deze dienst zo aan de Heere opdragen. Zullen we samen bidden? wil u hartelijk danken, Vader in de hemel, dat we dit prachtige loflied, dit prachtige aanbiddingslied mochten zingen, Heer. Prijs de Heer met blijde galmen. En ja, wat zijn christenen toch eigenlijk vreemde mensen, dat ze midden in een vakantietijd waar zoveel regen is en waar we tussen de regenbuien door hier naartoe gekomen zijn en misschien wel nat geregend hier aangekomen zijn, dat we misschien ook wel verdriet in ons hart hebben, dat we soms ook wel eens dingen meemaken in ons leven waar we niet uitkomen en dat we dan zomaar dit samen zijn kunnen beginnen met prijs de Heer met blijde galmen. Heer, dan mogen we ervaren dat u ons boven elke situatie uittilt en dat u altijd groter bent dan welk probleem dan ook. Dat u altijd groter bent en sterker bent dan welke kracht dan ook. Heer, wat is het geweldig om te mogen weten dat u boven alles staat. En dat we ook dat vanmorgen mogen ervaren dat we met u, Heer Jezus, meer dan overwinnaar zijn. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen bemoedigen? En wilt u ons laten ervaren, Heer, dat u aan onze kant staat? En dat u voor ons strijdt en dat wij stil mogen zijn? En dat u ons van binnen die volkomen rust wilt schenken? Zoals u het ook zelf zegt in uw woord, Heer Jezus, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. We danken u, Heer Jezus, voor de grote overwinning die u behaald hebt aan het kruis op Golgotha. Waar u alle overheden en de machten van de duivel openlijk tentoongesteld heeft en over hen gezegevierd hebt. Heer Jezus, dank u wel voor die geweldige overwinning. Dank u wel voor die plaats waar ook onze zonden verzoend zijn, weggenomen zijn en wij met God, met u verzoend zijn. Heer, we danken u voor deze prachtige plaats die wij mogen kennen in ons leven, dat we daar onze knieën mochten buigen. En dat we ook steeds weer opnieuw terug mogen komen naar die plaats om met u die overwinning te mogen vieren. We danken u, Heer Jezus, dat u opgestaan bent en dat we zo op deze eerste dag van de week uw opstanding mogen gedenken. En de uitstorting van de Heilige Geest ook, Heer. Heer, we danken u voor dit samen zijn. En we willen u bidden, wilt u met onze broeders en zusters zijn die niet bij ons kunnen zijn wegens ziekte of ouderdom. Heer, wilt u hen zegenen als ze op een ander tijdstip of ook nu deze dienst met ons meemaken? Heer, zegen hen en wilt u hen bemoedigen? Wil u bidden voor hen die op vakantie zijn en misschien wel heel ver weg zijn? Wilt u hen bewaren en hen ook weer veilig terugbrengen? Heer, we hebben afgelopen week gehoord hoe snel een situatie kan veranderen. En wil in het bijzonder bidden, Heer, voor de familie van Jan Doek, Heer. Wilt u hen vertroosten? Wilt u hen bemoedigen? Wilt u met Anna Rinks, de predikant zijn die daar ook is, en hen ook wil bijstaan? Heren, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn? En dank u wel, Heer, dat we ook op deze manier mogen ervaren dat we als kerken in Enschede in u, Heer Jezus, met elkaar verbonden zijn. Er komen heel veel christenen samen op dit moment. En we willen u danken, Heer, dat u uw werk in Enschede zo doet, ook door vele kerken heen. Heer, we willen u bidden voor uw volk Israël. We willen u danken, Heer, dat het uw volk is. En we willen u vragen, Heer, wilt u alstublieft een vurige muur rondom uw volk zijn? En zoals we ook in de psalmen kunnen lezen, Heer, dat net zoals de bergen Jeruzalem omringen, Heer, zo wilt u ook uw volk omringen. We willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen u bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden. Om uw wil, Heer, geef hen kracht om vol te houden. En Heer, zo kijken we uit naar het moment dat gerechtigheid zal heersen hier op deze wereld. In deze wereld vol geweld, vol onrechtmatigheid, zal eens gerechtigheid heersen als u komt. Heer, dank u wel daarvoor. We willen u bidden, Heer, voor de zieken onder ons. We willen u danken, Heer, dat Rinke en Marie onder ons zijn. Wilt u hen bemoedigen? Wilt u hen in genade aanzien? Wil u bidden, Heer, voor Jos en Lisbeth? Wees dan ook heel dicht nabij. Vertroost hen, bemoedig hen. Wil u bidden voor Dirk van der Horst? We danken u, Heer, dat hij ook weer thuis is en wilt u hem ook verder herstel schenken? Wil u ook een bijzonder bidden voor Tony Kuiper in het ziekenhuis? Heer, wilt u de medicijnen gebruiken, dat ze ook weer genezen zal en wilt u haar leven ook verder leiden? wil u ook danken, Heer, voor Ties, dat hij weer thuis is en dat het weer goed gaat, de kleinzoon van Dick en Ria van der Sleen. Heer, en wilt u Ties ook verder een volkomen herstel schenken. Heer, dank u wel voor alle zegeningen die u ons schenkt, ook voor dat wat u ons vanmorgen wilt schenken. Wilt u onze harten openen, onze gedachten ook leiden, Heer, zodat we met u bezig mogen zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Vanavond nog even voor alle duidelijkheid. De serie heet Geestelijke Verleidingen, waar we 4 keer over spreken. Vorige keer, 2 weken geleden, hebben we het gehad over theologische verleidingen. Hele belangrijke studie, en als u die nog niet heeft, dan kunt u die via internet nog bestellen of via de cd's. Er zijn ook boekjes over verkrijgbaar bij Marie Kusveller van deze samenvattingen van die studie. Vanavond gaat het in dit kader van geestelijke verleidingen met name over charismatische verleidingen. En het is een studie die met name te maken heeft met de vele misvattingen over het werk van de Heilige Geest. En ook juist deze studies hebben de richting van onze gemeente bepaald. Waarom dat wij als gemeente vaak ook anders zijn dan andere gemeenten, andere liederen zingen dan andere gemeenten. En het is voor u, voor ons heel belangrijk om deze studies te volgen. En vanavond de 3e studie, dus charismatische verleiding. En kom alsjeblieft naar deze avonddienst. U bent hartelijk welkom en u wordt eigenlijk ook verwacht. We gaan samen 2 lofliederen zingen uit de bundel Opwekking 461 en 475. Het eerste gaat over mijn Jezus, mijn redder. En het tweede is, er is niemand anders dan de majesteit van de Heer Jezus, de Allerhoogste, die we ook willen aanbidden. 461 en 475 uit de bundel Opwekking. gemeente wordt ook wel eens een tempel van God genoemd, waar God woont, Hij zelf in ons midden is, en waarin Hij groot gemaakt wordt. Dat hebben we gedaan met onze prachtige liederen die we met elkaar zongen. Maar dat mogen we nu ook doen in een kort moment van lofzegging, van dankzegging. En misschien zijn er een aantal broeders en zusters onder ons die met ons de Heer willen danken voor wie Hij is, voor zijn grootheid, voor zijn liefde in ons leven. En nou, misschien zijn er een paar die dat met ons willen doen. Wie gaat ons daarin voor?
Vader, dank u wel voor uw genade. Vader, we willen u ook bedanken. Italië, dat daar zoveel verdriet is, vader, dat u toch uw dienstknecht, Dominerings, daarheen hebt gestuurd. Zodat ze, ja, terwijl ze zo ver weg zijn van alle gemeenteleden, van familie en vrienden, dat ze toch een grote steun mogen hebben van uw moeder in geloof. Vader, dank u wel dat u zo, waar we ook zijn, ons steeds nabij bent. Want uw genade is voor ieder.
Ik wil u danken, Heer, dat we met vrijheid in elkaar opgekomen. Dat u ons laat vergund, Heer, om te komen, maar ook op vrijheid. En te luisteren wat u ons hebt gezegd met uw woord. Ik wil u danken, Heer, dat u ons uw woord gegeven hebt. Een richtsnoer voor het leven. Heeft er mij bepaald, Heer.
Amen. Laten we samen een gedeelte lezen uit het boek Jozua. We zijn al een tijdje bezig met Jozua. En vandaag willen we met name stilstaan bij dat geweldige grote wonder dat Israël het gehele land in bezit nam, als een erfenis die God beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar we zullen ook gaan zien dat dit hoofdstuk 10 en 11 van Jozua een hele belangrijke profetische waarde heeft voor de tijd van vandaag, waar wij vandaag in leven. Want ook wij verwachten Gods koninkrijk hier op aarde. Er zijn een paar stukjes die ik wil lezen. Zowel uit Jozua, als uit het boek Zacharia, als ook uit het boek Hebreeën. Nou, eigenlijk alle drie de stukjes hebben met elkaar te maken. De Bijbel is één boek, hoewel er 66 boeken in staan. Het is één boek. Het gaat allemaal over hetzelfde, dat God uiteindelijk tot zijn doel komt met deze wereld, met de mensheid. Ik lees u uit Jozua hoofdstuk 10... Het vijfde vers, We beginnen bij vers 5. Ik lees u een paar kleine stukjes uit Jozua 10 en Jozua 11. We beginnen bij Jozua 10, vers 5. Daar staat: hierop verenigden zich de vijf koningen der Amorieten. En zij trokken op. En dan aan het einde van dat vers staat: en zij met al hun legers, zij belegerden Gibeon en streden ertegen. Toen zonden de mannen van Gibeon tot Jozua naar de legerplaats te Gilgal deze boodschap: trek uw hand niet van uw knechten af. Ruk haastig tot ons op, verlos ons en help ons. Want alle koningen der Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons verzameld. Toen trok Jozua uit Gilgal op, hij en al het krijgsvolk met hem, alle dappere helden. En de Heere zei tot Jozua: vrees niet voor hen, want ik geef hen in uw macht. Niemand van hen zal voor u stand houden. En Jozua overviel hen plotseling. De ganse nacht was hij van Gilgal uit opgetrokken. En de Heere bracht hen voor het aangezicht van Israël in verwarring, zodat hij hun een grote nederlaag toebracht bij Gibeon. Hen vervolgde in de richting van de bergpas bij Bet-Goron en hen versloeg tot bij Azeka en bij Makeda. Terwijl zij nu voor Israël vluchtten en ze juist op de helling van Bet-Goron waren, wierp de Heere uit de hemel grote stenen op hen tot Azeka toe, zodat zij stierven. Die door de hagelstenen stierven waren talrijker dan die welke de Israëlieten met het zwaard doodden. Toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen waarop de Heere de Amorieten aan de Israëlieten overleverde. En hij zeide in tegenwoordigheid van Israël, en let nu goed op, wat zegt hij daar? Zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is het niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu bleef midden aan de hemel staan en haastte zich niet onder te gaan, omstreeks een volle dag. Een dag als deze is er nog vroeger, nog later ooit geweest, waarop de Heere zo iemands stem verhoorde. Want de Heere streed voor Israël. Hierop keerde Jozua en geheel Israël met hem terug naar de legerplaats te Gilgal. En dan iets verder, vers 42, aan het einde van dit hoofdstuk, vers 42, daar staat: al deze koningen en een land heeft Jozua op eenmaal overwonnen. Want de Heere, de God van Israël, streed voor Israël. Daarna keerde Jozua en geheel Israël met hem terug naar de legerplaats te Gilgal. En dan het 11e hoofdstuk vanaf vers 4. Daar krijg je het noordelijke deel van Israël. Dit was het zuidelijke deel van Israël, wat we nu gehad hebben, nu het noordelijke deel van Israël. Tot aan de Libanon en Syrië. Er staat in vers 4, daarop trokken deze uit en alle hun legers met hen, veel volk, talrijk als het zand aan het strand der zee, met zeer veel paarden en strijdwagens. Al deze koningen sloten zich aaneen en kwamen ze gezamenlijk legeren bij de wateren van Merom om tegen Israël te strijden. Toen zeide de Heere tot Jozua: wees niet bevreesd voor hen, want morgen om deze tijd zal ik hen allen als verslagenen aan Israël overleveren. Hun paarden zult gij de pezen doorsnijden en hun strijdwagens met vuur verbranden. En toen kwam Jozua en al het krijgsvolk met hem plotseling op hen af van de wateren van Merom, en zij overvielen hen. En de Heere gaf hen in de macht van Israël. En dan vers 15 van Jozua 11. Zoals de Heere zijn knecht Mozes geboden had, zo had Mozes Jozua geboden en daarna heeft Jozua gehandeld. Hij heeft niets nagelaten van al wat de Heere Mozes geboden had. En dan nog vers 23 van Jozua 11. Toen nu Jozua het gehele land veroverd had, overeenkomstig alles wat de Heere tot Mozes gesproken had, gaf Jozua het aan Israël ten erfdeel, volgens hun indeling in de stammen. En het land rustte van de strijd. Dit zijn de stukjes uit Jozua. En als u aan het einde van het Oude Testament nog even wat op wil zoeken, in Zacharia 14, vers 1 tot en met 7. Zacharia 14, vers 1 tot en met 7. Het ene laatste boek in het Oude Testament, net voor het boek Matteüs. We hebben net gehoord, zo'n dag is er nog nooit meer geweest, waarop de zon één etmaal lang extra stil stond. Nou, hier wordt ook over deze dag gesproken. In Zacharia 14, vers 1, daar staat: zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. De stad zal genomen worden, de huizen geplunderd, de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Heere uittrekken om tegen de volken te strijden, zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En ge zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Azel. Ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En dan komt het. En de Heere mijn God zal komen, en alle heiligen met hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving. Ja, het zal één dag zijn die bij de Heere bekend is. Geen dag en geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Dat is een lange dag. En over deze dag, die later in vervulling zal gaan, spreekt de apostel in Hebreeën hoofdstuk 4. Dat willen we ook nog lezen. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 8 tot en met 10. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 8 tot en met 10. Hebreeën 4, vers 8 tot en met 10. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, en dat gaat dus over dit hoofdstuk, Jozua 10 en 11, zou hij niet veel meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatrust voor het volk van God, want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Het gaat hier dus over een latere dag. En eigenlijk zou ik u, het mooiste zou zijn dat ik u allemaal de opdracht mee zou geven. Nou, ga deze drie stukjes nou eens bestuderen. Ga maar in groepjes van 10 bij elkaar zitten. We verdelen ons in de schuilplaats en laten we maar terugkomen en eens kijken wat we ontdekt hebben. Maar ja, dat kan er natuurlijk niet, want u verwacht allemaal van nee, jij hebt het voorbereid. Nou, natuurlijk. Maar u zult gaan ontdekken dat hier zo onnoemelijk veel in staat. En ik hoop dat we ook daardoor zeker gezegend zullen worden vanmorgen. Laten we, voordat we dat gaan doen, met elkaar een heel toepasselijk, het is eigenlijk een leger des heils lied zingen. Voorwaarts christen strijders. Lied 106 uit de bundel van Johannes de Heer. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ook in deze rondgang de collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Twee collecten die we van harte bij u aan willen bevelen. weet het misschien nog wel. Jozua is in het Hebreeuws dezelfde naam als Yeshua. In het Grieks, in het Nieuwe Testament. Onze Jozua, onze grote Jozua, is niemand anders dan de Heer Jezus zelf, die ons op die plek brengt die God ons beloofd heeft. We gaan vanmorgen stilstaan bij het beloofde land dat in bezit genomen wordt. Gods belofte aan Abraham, Isaac en Jacob worden vervuld. En het is heel belangrijk om vanmorgen er eens over na te denken wat hier nu precies gebeurt. Ik heb u daar iets over verteld de vorige keer. God richt zijn koninkrijk op hier op aarde, op dat moment. Want toen de Heer Israël riep uit Egypte en de Heer zich voorstelde aan het volk Israël, toen zei de Heer tegen het volk Israël: jullie zijn mijn koninkrijk van priesters. Jullie zijn mijn koninkrijk, alleen hebben we nog geen land. Ik ben koning, jullie zijn mijn koninkrijk, alleen het land moeten we nog in bezit nemen. En toen ze daar aan de grenzen van het land Kanaan stonden, toen zei God: dit is het land. En hier in dit land, en we hebben het de vorige keer gezien, Israël ligt precies in het hart van deze wereld. Hier in dit land richt ik mijn koninkrijk op. God is koning. Dat gebeurde hier. En daarom staat er ook in Zacharia 14, aan het einde: en de Heere zal koning zijn over de gehele wereld. En er zal er maar één koning zijn, en dat is de Heer Jezus zelf. Dat hebben we gelezen in Zacharia 14. Na afloop van deze grote, belangrijke, lange dag. De Heere zal koning zijn. Dat is het ene, dat is de ene kant. En ik geloof zonder meer, en daar zullen we ook vanmorgen iets meer over horen, ik geloof zonder meer dat heel binnenkort de Heer Jezus zijn koninkrijk hier op aarde zal oprichten. Dat doet hij niet, zoals heel veel kerken menen, door de groei van de kerk. Dat doet hij niet doordat het christendom als het ware hier steeds verder uitbreidt en dan inderdaad door het christendom het koninkrijk van God hier op aarde opricht. Nee, dat doet hij pas als de gemeente zelfs van deze wereld weggenomen is en als God de draad met zijn volk Israël weer oppakt. En als het koningschap, u kunt het in Handelingen 1 lezen, als het koningschap voor Israël weer hersteld is, dan zal God met zijn koninkrijk weer beginnen, niet in de kerk, maar in het land Israël, in Jeruzalem. En van daaruit zal God zijn koninkrijk, de Heer Jezus, zijn koninkrijk over de hele wereld vestigen. Dus niet via de kerk, maar wel via Israël. En dat is een groot onderscheid wat we heel vaak zien in heel veel verschillende gemeenten. Maar er gebeurt nog iets. Als God zijn koninkrijk hier opricht op deze aarde, dan komt ook tegelijk het oordeel over deze wereld. Maar dan moet deze wereld wel oordeelsrijp zijn. En als je zo kijkt naar de afgelopen weken, dan denk je wel eens, echt waar, dan als ik naar het nieuws kijk, dan zeg ik wel eens: wat heeft God nog veel geduld? Hoe lang zal het nog duren? Wanneer zal gerechtigheid komen hier op deze wereld? Als je het hebt over de massaverkrachtingen, als je het hebt over zoveel gewelddadigheid, als je het hebt over zoveel oneerlijkheid, zoveel lijden in ziekenhuizen, in verpleeghuizen, zoveel lijden onder het volk van Israël, onder de christenen, dan denk je wel eens: God, wat duurt het toch lang? En inderdaad, in de Petersbrief staat er dat de mensen in deze wereld zullen gaan lachen en zeggen: God heeft die dag beloofd, maar die dag die komt helemaal niet. Het is maar een fabeltje. Nou, vanmorgen zullen we zien dat die dag wel degelijk komt. Maar waarom is die dag er vandaag nog niet? Nou, dat kunt u al lezen in het boek Genesis. waar God met Abraham spreekt over die dag die zal komen. En die dag heeft alles te maken met het in bezit nemen van het land dat God beloofd heeft. Kijkt u maar in Genesis 15. Je zou het hele stukje moeten lezen, maar dat kunnen we helaas niet doen. Waarin Abraham meemaakt dat de zon ondergaat, dat het een angstwekkende, dikke duisternis wordt, een rokende oven, waar als het ware het volk van Israël doorheen gaat. Nou, dat hebben we de laatste decennia of de laatste eeuwen heel duidelijk kunnen ervaren, hoe Israël vervolgd is. En dan staat er in vers 13, dat het volk naar Egypte toegeleid zal worden, weer terug zal komen uit Egypte. En dan staat er in vers 16, het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren. Want eerder, en daar komt een heel belangrijk stukje, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Met andere woorden, Israël die gaat het land veroveren. God richt zijn koninkrijk op het moment dat de maat van de ongerechtigheid vol is. Dat het land oordeelsrijp is. En we moeten nooit vergeten dat het niet zomaar is dat Israël komt en zegt, nou joh, jullie wonen hier wel leuk, maar jullie moeten eruit en wij gaan ons hier vestigen. Sorry. Nee, God die richt zijn koninkrijk op, en als God zijn koninkrijk opricht, dan is het moment aangebroken dat deze wereld oordeelsrijp geworden is. En ik geloof zonder meer, broeders en zusters, als wij vandaag kijken naar de zonde in deze wereld, dan hangt de zonde als een rijpe appel die elk moment naar beneden kan vallen aan de boom. De zonde is rijp. Het oordeel, deze wereld waar wij vandaag in leven, is oordeelsrijp. En dat betekent, als deze wereld oordeelsrijp is, dat God zijn koninkrijk gaat vestigen. Net zoals in de tijd van Jozua. De Amorieten, de zonde van de Amorieten, was volgroeid. En dat moeten we heel goed in de gaten houden. Maar wat gaat er dan gebeuren? Als God zijn koninkrijk gaat oprichten in het beloofde land, dan hebben we te maken met drie mogelijkheden. De ene mogelijkheid is, je hoort bij Rahab. Want Rahab is gered. Rahab is behouden. Rahab komt niet onder het oordeel. Waarom? Omdat Rahab een betrouwbaar teken had waar ze achter schuilde. En dat betrouwbare teken was het scharlakenrode koord, waardoor Rahab en haar hele familie in leven bleef en mede-erfgename werd van het volk van Israël. Er staat in de Bijbel, eens eerst niet bij het volk behorend en nu wel bij het volk behorend. Dat is de ene kant. Gered, omdat je schuilt achter niet het scharlaken koord, dat betrouwbare teken, maar dat we schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is de ene mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is dat je bij de zondige volkeren behoort. En doordat God zijn koninkrijk hier gaat vestigen, vernietigd wordt. Verloren gaat. Er zijn maar twee, we hadden het net over die twee wegen, weet je nog, gaat ze? Over die smalle weg en die brede weg. En tussen de smalle weg en de brede weg is niet nog een paadje. Je gaat verloren of je bent behouden. Je bent gered en vrij van het oordeel of je komt onder het oordeel. Wat vreselijk dat al die mensen die niet bij Rahab haar familie hoorden, ten onder gingen. Omdat God het tijd vond dat de zonde veroordeeld moest worden. En deze wereld, en toen ook die wereld, was oordeelsrijp. Dat was niet altijd zo geweest. God die zei tegen Abraham, totdat de maat van de zonde ongerechtigheid van de Amorieten vol is. In de tijd van Abraham was het nog een beetje anders. Daar had je de koning van Jeruzalem, van Salem. En dat was Melchizedek. En Melchizedek was priester van de Allerhoogste. Abraham had verbond gesloten met andere mannen die daar woonden en met God rekening hielden. In de tijd van Abraham was dat land Kanaan nog heel anders. Daar hield men in die tijd nog rekening met de God, de schepper van hemel en aarde. 500 jaar later was de maat van de zonde vol. Wat kan een wereld, wat kan een land in 5 eeuwen totaal veranderen? Ja, God had ook nog in die tijd Sodom en Gomorra omgekeerd, omdat de maat van zonde voor Sodom en Gomorra vol was. En dat zal aan de andere volkeren niet zomaar onopgemerkt voorbij gegaan zijn. Ze zullen hun lessen getrokken hebben. Ze zullen misschien tijdig tot bekering gekomen zijn. Maar nu was het zover, er was nu geen ontkomen meer aan. Rahab en haar familie werd gered. Ze schuilde achter het betrouwbare teken. Het kruis, het bloed. De volkeren die niet bij Rahab hoorden, die kwamen onder het oordeel. En het derde, het volk van Israël, werd door God gezegend en kwam tot rust. Mag ik aan jou, mag ik aan u vragen? En nogmaals wetende dat deze wereld oordeelsrijp is. En dat het hoog tijd wordt dat God zijn koninkrijk op deze wereld gaat vestigen. Waar hoort u bij? Hoort u bij de familie van Rahab? Die schuilt achter het bloed. Hoor je bij het Joodse volk? Dat zou ook kunnen. Ik weet niet of hier Joden zijn onder ons. Of hoor je bij die hele grote massa mensen die door de vestiging van Gods koninkrijk onder het oordeel komen en verloren gaan. Mensen, wat vreselijk. En daarom is het zo belangrijk dat wij goed weten waar we staan. Of we behouden zijn. Of we veilig zijn achter het bloed van de Heer Jezus. Wat we ook zien in dit stukje, en we hebben het 2 keer gezien, zowel de vijanden van het zuidelijke deel van Kanaan, als ook de vijanden van het noordelijke deel, dat er een enorme coalitie kwam van alle volken die er waren, die zich aan één sloot en gezamenlijk streden tegen Jozua en Israël. We hebben daar de vorige keer iets over gehad, over gesproken. Wat mij wel opvalt, dat hier in Jozua 10 gesproken wordt over 5 koningen die zich aaneensluiten. En een enorme legermacht te been brengen. Zelfs wat er staat dat die legermacht zo groot was als het zand aan de oever van de zee. Ontelbaar, met strijdwagens, met paarden. Israël was een speldje vergeleken met een speldenprik vergeleken met de overmacht van deze volkeren. Een David tegenover een Goliath. Misschien is het toevallig, misschien ook niet. Maar zouden deze 5 koningen een beeld kunnen zijn van uiteindelijk 5 werelddelen die zich tegen Israël zullen keren? Vanuit Amerika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Europa, Azië, Australië. Dat alles zich tegen Israël uiteindelijk zal keren. En we zien vandaag dat dit heel duidelijk aanwezig is. 13 september, de dag waar de Verenigde Naties zullen stemmen over de oprichting van de staat, de Palestijnse staat, zal dit gaan blijken. Dat waarschijnlijk de hele wereld tegen Israël gaat staan. We hebben net gelezen in Zacharia 14, over die andere dag, zegt Zacharia, alle volken zullen tegen Jeruzalem ten strijde zich vergaderen. In Openbaring 16, vers 14 tot en met 16 lezen we: en de koningen der gehele wereld zullen zich tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen bij Harmageddon. Wat een strijd. Laten we eens even kijken naar dat inzoomen vanuit het wereldtoneel naar ons persoonlijk leven. We hebben dat prachtige lied gezongen, Prijs de Heer met blijde galmen. Ik hoop dat u het meegezongen heeft. Waarin we ook gezongen hebben over de heerschappij van God. Maar hoe is het nou in uw persoonlijk leven? Want er wordt ook gestreden om uw leven. Er zijn ook koningen die bezig zijn om in u te strijden. Want weet u, de Heer wil graag zijn heerschappij ook vestigen in ons persoonlijk leven. En mag ik het maar gewoon heel, heel eenvoudig vragen. Wie heerst er in jouw leven? Wie heerst er in jouw leven? Wie heeft zijn koninkrijk op mogen richten in jouw persoonlijk leven? Daar wordt om gestreden. Dan krijg je te maken met vijanden. Dan krijg je te maken met de koning van de wetenschap. Ja, dat is helemaal niks van waar. We zullen er zoiets over zeggen van zon staat stil. Zie nou wel, die Bijbel die klopt helemaal niet. Want die zon die staat wel stil, de aarde die draait. Of dan hebben we te maken met de koning van het vermaak. We hebben geen tijd om ons leven aan God toe te vertrouwen. Ik heers zelf in mijn leven. Ik kijk zelf op wat ik doe met mijn leven. We hebben te maken met de koning van verslaving. Op allerlei manieren kan men verslaafd raken en is men niet meer baas over de knop van de tv, de knop van het internet, van de computer, van het mobieltje, van seks, van drank, van nicotine. De koning van de verslaving. Er wordt gestreden om uw leven. De koning van het geld. Hoe mensen helemaal verslingerd raken aan beleggen en hun geestelijk leven. Eigenlijk hun geestelijk leven meegaan met de curve van de AEX-index. Verslaafd, koningen, strijd. Er wordt om ons gestreden. En nu is mijn vraag: heeft de Heer Jezus zijn heerschappij, zijn koninkrijk in jouw persoonlijk leven kunnen vestigen? En ervaar je in je leven, in je persoonlijk leven, dat Hij regeert? Hij regeert in je gevoelens. Hij regeert in je gedachten. Hij regeert in de moeilijkste problemen, de moeilijkste fases van je leven. Ook al komt er zo'n overmacht op je af waarvan je zegt, nou, daar kan ik helemaal niets tegen beginnen. Regeert Hij in uw leven? Weet je, het is hier een geweldige belofte, want als die overmacht op Israël aankomt, dan zegt de Heer in vers 8 van Jozua 10, heel eenvoudig, de Heer zegt tot Jozua: vrees niet voor hen. Ik geef hen in uw macht. Ik ben met je. Ik ga voor je uit. Mensen, dat zijn dingen die je wel theoretisch kunt weten. Maar is het ook een hartezaak? Is dat aanwezig in je leven? Dat je op een gegeven moment zo duidelijk gaat ervaren dat God veel meer kan doen dan dat jij kan doen. Veel meer kracht kan geven dan de kracht van jou. Veel meer blijdschap kan geven dan de vreugde die je ergens anders. Dat God boven elke situatie uitstijgt. Ook al heb je pijn in je leven, ook al heb je pijn in je lichaam, dat je dan zo als het ware steunt op Gods genade die jou er bovenuit tilt. Dat betekent niet dat die pijn er niet meer is. Maar dat betekent wel dat je kracht van God krijgt om misschien wel met die pijn te kunnen leven. Of om er doorheen te gaan. Om het werkelijk van God te mogen verwachten. We hebben gelezen in Zacharia dat er een moment zal komen dat die dag zal aanbreken, dat Hij, en dat staat er zo mooi in dat stukje Zacharia 14, dat Hij weer zal strijden zoals Hij vroeger streed. Kunt u nog herinneren dat we het gelezen hebben in Zacharia? Dat hij weer zal strijden zoals hij vroeger streed. Ten dagen van de krijg. Dat staat in het boek Zacharia. Hij zal uittrekken. Wat wel heel belangrijk is, dat is dat deze strijd gestreden wordt vanuit Gilgal. Ik weet niet of u het opgevallen is, maar als je kijkt in vers 7 van Jozua 10, daar staat: toen trok Jozua uit Gilgal op. Vers 9, de ganse nacht was hij van Gilgal uit opgetrokken. Vers 15, en na de strijd keerde Jozua en geheel Israël met hem terug naar de legerplaats te Gilgal. Ik heb u het verschillende keren verteld. Gilgal is de plaats waar Israël besneden werd, waar Israël door de Jordaan trok en waar Israël het Pascha gevierd heeft. Nou, dat gaat straks met Israël gebeuren. Israël die trekt het land in. Israël wordt voor de tweede keer opnieuw besneden, maar dan van binnen in hun hart. Ze krijgen een nieuw hart, staat er. Het hart van steen wordt een hart van vlees. En ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben, het paaslam, de Heer Jezus. Maar Gilgal is als het ware de plek waar je vandaan de wereld in moet trekken. Gilgal, Golgotha, is de plaats waar je vandaan de wereld in moet trekken. En waar je ook elke keer weer terug moet komen. Want daar op Gilgal is de grote overwinning behaald. We zullen er zo iets meer over horen. Nou, we lezen in Zacharia dat God zal strijden zoals hij vroeger streed. Nou, hoe streed God dan? Nou, u ziet hoe afgelopen week de wereld financieel volkomen in verwarring gebracht is. Ja, toch? U ziet hoe Engeland in verwarring gebracht is. Van het een op het andere moment. Nou, hier staat dat toen Jozua uittrok, bracht hij al die volkeren in verwarring. Ze begonnen tegen elkaar te strijden. Ze wisten niet meer waar het om ging. Nou, dat kan God doen. Het is zelfs zo, God kan op een heel eenvoudige manier, en dat kunnen de mensen ook tegenwoordig al, een land helemaal lam leggen als het om computers gaat. Alle netwerken die functioneren niet meer. En dan is een land qua defensie volkomen lam gelegd. Er staat dat de paarden zullen blind worden en verward worden. Nou, God zal de volkeren verwarren. Als we ooit een tijd meegemaakt hebben waarin we dit al zien gebeuren, dat volkeren totaal, ja, als een kip zonder kop rondlopen, niet meer weten hoe het verder moet. En de eerste crashjes alweer op de minister-president komen van Rutte. Het gaat zomaar door. De politiek, de hele wereld wordt verward. Wat gaat God doen? Het tweede, dan staat er dat toen ze in verwarring wegvluchten, kwamen ze op de helling en toen liet God hagelstenen komen. Nou, ik weet niet hoe de grootste hagelstenen geweest zijn die u meegemaakt heeft. Maar er wordt in Egypte gesproken over hagelstenen die een mens in ene keer kunnen doden. Er staat in de Bijbel dat ook, ik weet niet of het wel eens meegemaakt heeft, het meegekregen hebt, maar hoe Amerika de laatste tijd geteisterd wordt door zoveel natuurrampen. Deze wereld zal getroffen worden door zoveel natuurrampen. God zal voor zijn volk strijden. En het leger wat God heeft in de hele natuur is vele, vele, vele malen sterker dan welke legermacht dan ook. God zal voor zijn volk strijden. En dan lees je letterlijk dat er in het boek Openbaring al die plagen uit Egypte weer terug zullen komen. En dat God voor zijn volk zal strijden. En het derde, en daar hebben heel wat wetenschappers zich over gebogen, hoe is het mogelijk dat Jozua in het heetst van de strijd zegt, toen hij zag dat de zon op zijn hoogtepunt stond, dat Jozua zei: zon, En dan staat het terwijl heel Israël het hoorde, voor het aangezicht van heel Israël, zei Jozua: zon sta stil en maan sta stil. Nou ja, ik heb u net wel verteld, wetenschappers die zeggen, zie nou wel, die Bijbel, daar klopt helemaal niks van. Want die zon die staat wel stil, maar de aarde die draait om de zon heen. Dan moet je maar eens aan de wetenschappers vragen. Als je nou aan het strand zit, zomers, en dan zie je de zon steeds lager gaan. Zeg je dan, de aarde gaat omhoog, of zeg je dan, de zon daalt? Heb je het dan over de ondergang van de zon? Ja, toch? Je hebt toch ook over de opgang van de zon? Niemand zou het begrepen hebben als Jozua op dat moment gezegd zou hebben, aarde sta stil. Dat zou toch niemand begrepen hebben? En zo past God eigenlijk zijn taal aan bij dat wat wij als mensen kunnen begrijpen. Maar het is absoluut niet onwetenschappelijk om te zeggen, een wetenschapper blijft nog altijd een wetenschapper als hij zegt de zon ging onder. Ja, toch? Heeft er helemaal niks mee te maken. En weet je, dan is het zo prachtig dat God een dag heeft. Eén dag waarop hij de grote overwinning over deze wereld zal brengen. Eén dag. We hebben in Zacharia 14 gezien. Het zal één dag zijn. En ten tijde van de avond zal het licht zijn. Die dag zal komen. Die grote dag. Dat de Heer overwinnaar zal zijn over deze wereld. Die dag is voor de Heer, voor de Heer Jezus, vervuld toen de zon op het hoogtepunt stond aan het kruis van Golgotha hing. En toen heeft de Heer Jezus niet alleen gesproken over een dag, maar toen heeft de Heer Jezus gesproken over een uur. Het uur waar Hij de overwinning behaald heeft. En dat uur, die dag, is er nooit meer geweest. Dit is de grootste dag die ooit aangebroken was. Toen Jezus voor ons aan het kruis stierf. Daar de straf voor de zonde gedragen heeft. En wat lezen we dan? Op die dag, die ene dag, heeft de Heer Jezus gezegevierd, wat ik ook net zei, zoals in de Colossense 2 staat. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, openlijk tentoongesteld. En hij, wat zegt de Heer Jezus? Hij zei, ik heb de wereld overwonnen. En dat was niet een hele lange tijd, maar dat heeft hij gedaan in één dag. Op dat moment. Hij kon zeggen, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Als we in Jozua kijken, dan lezen we in Jozua 11 vers 15. Onze Yeshua, onze Jezus, onze oud-testamentische Jezus zou je kunnen zeggen. Er staat in Jozua 11 vers 15. Zoals de Heere zijn knecht Mozes geboden had, zo had Mozes Jozua geboden. En dan komt het, en daarna heeft Jozua gehandeld. Hij heeft niets nagelaten van al wat de Heere aan Mozes geboden heeft. Hier zien we de volkomen gehoorzaamheid van Jozua. De Heer Jezus was in dat uur volkomen gehoorzaam aan zijn vader. Hij heeft het helemaal volbracht. Hij heeft de overwinning behaald. En weet u dan, wil ik met u dat 23e vers nog even lezen van Jozua 11. Daar staat, toen nu Jozua het gehele land veroverd had, overeenkomstig alles wat de Heere tot Mozes gesproken had, en dan komt dat prachtige stukje, gaf Jozua het aan Israël ten erfdeel. O, wat zijn wij rijk gezegend door onze grote Jozua. De Heer Jezus Christus heeft ons het beloofde land, het eeuwig leven, gegeven ter erfenis. Alsjeblieft. En weet u, wij hebben daar niets voor hoeven te doen. Onze grote Jozua heeft alles daarvoor gedaan. Hij heeft het ons tot een erfdeel gegeven. Nou, je kunt alleen een erfdeel krijgen als je een zoon bent van de erflater. En dat is niemand anders dan God zelf. Want het land was van God. God heeft hen dat land als een erfenis gegeven. Later zegt God ook, het land is van mij. Het land is van mij. Wat is het geweldig dat Jozua, onze grote Jozua, ons dat beloofde land als een erfdeel gegeven heeft. Wanneer? Als je uit God geboren bent. Als je opnieuw geboren bent, als je een kind van God bent, dan mag je ook een erfgenaam van God zijn. En een mede-erfgenaam van Jozua, van Jezus. Hij gaf het hem tot erfenis. Heeft u die erfenis ook al ontvangen? Nu al? Dat beloofde leven, dat eeuwig leven? Hebben we dat leven al ontvangen? En geweldig, we mogen uitkijken naar het moment dat hij straks als koning der koningen zal heersen. En dan staat er aan het einde van het stukje, hij gaf het hen tot erfdeel, volgens hun indeling in de stammen, en dan staat er, en het land rustte van de strijd. Jozua bracht hen die volkomen rust. En dat is mijn gebed voor u. Dat u die rust mag ervaren. Niet zomaar die gelatenheid. Niet zomaar van, nou ja, het. Nee, die echt volkomen rust. God is koning. Hij heerst. En wat een geweldig moment dat we die rust nu al mogen ervaren in ons leven. Hij schenkt ons. Dat is een erfdeel, een erfenis. God geeft ons die rust. Want hij is koning. Nu al in ons leven. Maar straks zal zijn koninkrijk gevestigd worden hier op aarde. Wat een vreselijk oordeel over de volkeren waarvan we lezen de zonde is volgroeid. God moet oordelen. Wat een verlossing voor hen die zich scharen bij Rahab en schuilen achter dat betrouwbare teken, het scharlakenkoord, het bloed van Christus. Wat een heerlijkheid voor het volk van Israël. Als God tot zijn doel komt met zijn volk. En uiteindelijk zijn heerschappij zal vestigen op aarde. In Jeruzalem. Over de hele wereld. Mensen, we leven in spannende tijden. Maar wat is het dan belangrijk? Om die innerlijke rust nu al in ons leven te mogen ervaren. Zullen we heel stil worden voor de Heer en vraag of hij koning wil zijn in ons leven. De heerschappij wil overnemen in ons persoonlijk leven. En dat hij die rust, die volkomen rust, ons in ons leven wil geven. Zullen we een moment van stilte naar de Heer toe gaan. Vader, wat kan het soms stormen in ons leven? Wat hebben we soms een overmacht waar we niet doorheen kunnen komen? Maar we danken u, Heer, dat Jozua voor ons uitgaat. En dat hij gehoorzaam is. Dat hij onze grote Yeshua is. Dat hij ons in de rust brengt. En dat we tot rust gekomen zijn van onze eigen werken. Heer, u weet hoe er om ons leven gestreden wordt. Er zijn allerlei koningen die een verbond gesloten hebben om in ieder geval ervoor te zorgen dat u niet heerst in ons leven. Heer, maar vanmorgen willen we vragen, Heer, wilt u uw koninkrijk vestigen in ons persoonlijk leven? Wilt u heersen? Heersen boven al onze beproevingen. En dat we altijd mogen weten, u bent altijd groter. U bent altijd sterker. U staat boven alles. Dank u wel daarvoor. Amen. Zullen we samen een toepasselijk lied zingen? Wij zijn meer dan overwinnaars. 479 uit de bundel Opwekking. Zullen we samen de Heer danken. Heere, dank u wel dat u van die latere dag gesproken hebt, Heer. Het is gebeurd, heel lang geleden. Het is nog een keer gebeurd, maar het gaat gebeuren. Heer, van die late dag, die uiteindelijke dag, die ene dag, waarop er teken aan hemel en in aarde zullen zijn. Heer, waarop de sterren van de hemel neer zullen vallen. De zon verduisterd zal worden. Heer, maar uiteindelijk die ene lange dag, waar de zon nooit meer onder zal gaan. Zon, sta stil. Heer, dank u wel voor uw enorme scheppingskracht. Heer, dank u wel dat u als schepper van hemel en aarde aan de kant van uw volk Israël staat. Dat u aan de kant van uw gemeente staat. Heer, dat u, zoals we in uw woord kunnen lezen, dat u ook aan onze kant staat. Heel persoonlijk, als God voor ons is. Wie zal er dan tegen ons zijn? Heer, dank u wel dat wij onze grote Yeshua, Jozua, mogen kennen, die ons in de rust brengt, die ons het erfdeel in ontvangst geeft, die ons dat geeft wat u beloofd heeft in uw woord, het eeuwig leven. Heer, we hebben het gehad over het nageslacht of over Rahab, die behouden werd in het oordeel. We hebben het gehad over al die volkeren die in zonde volgroeid zijn en die voor eens en voor altijd verloren gingen. Heer, wat een vreselijk oordeel. U zegt het ook, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. En we hebben het gehad over uw volk Israël. Uw volk Israël dat uiteindelijk verheerlijkt zal worden. En tot het doel zal komen waartoe u hen geroepen heeft. Heer, wat een geweldig uitzicht. En nu wil ik u bidden, Heer. Wilt u met uw vrede in ons hart regeren als de vredevorst? Nu al in ons leven en straks op deze wereld. Heer, dank u wel voor uw woord. En wilt u het zo maken, Heer, dat iedereen hier vanmorgen mag weten dat ze niet bij het volk horen waarvan de zonde volgroeid is, dat onder het oordeel zal komen, dat ze mag horen bij het volk van Rahab, dat schuilt achter het bloed van de Heer Jezus. Dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor die volkomen rust in u. In Jezus' naam. Amen. We hebben een prachtig loflied waar we mee eindigen. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Zullen we het staande zingen? De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Ontvang dan Gods zegen en draag hem ook uit daar waar u woont en werkt. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de onmisbare gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat het moment zal aanbreken en de Heer Jezus zal terugkomen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.